Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava всем нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, wordt de koers van de EU straks wat rechtser, mede dankzij de Duitsers? We maken deze maand een rondreis door verschillende lidstaten en vandaag openen we ons café in Berlijn. Ik ben Annette van Soest en bij mij aan de bar niemand minder dan Dirk Marseille.
Hi Annette.
Dirk, voordat we het over de verkiezingen hebben, eerst iets wat er wel aan is gerelateerd natuurlijk. Duitsland werd de afgelopen dagen opgeschrikt door aanvallen op politici die op campagne waren voor de Europese verkiezingen. Wat is er aan de hand?
Het ging in totaal om twee voorvallen in Duitsland, waarbij een SPD-politicus in het oosten van Duitsland in Dresden werd aangevallen. En een AfD-politicus in het westen van Duitsland. Die SPD-politicus die moest echt het ziekenhuis in, werd aangevallen door vier jonge mannen. Eén man van 17 heeft zich intussen bij de politie gemeld. En over het motief is nog weinig bekend, maar inderdaad, het hele weekend was dit wel het nieuws in Duitsland.
En die andere mensen, campagne-medewerkers geloof ik, hè, die waren aangevallen, die waren van die Grünen.
Dat klopt, dus ook door diezelfde groep in Dresden. En daarmee lijkt het erop dat het om rechtsgeweld zou kunnen gaan. In die buurt, in het oosten van Duitsland, is de Alternatieven voor Deutschland heel sterk. Aangezien het iemand van de SPD en iemand van de Groenen was, zou je dat kunnen denken. Maar zoals gezegd, weten we het nog niet. Die groep van vier, die moet eerst worden ingerekend. Maar omdat die man van 17 is aangehouden inmiddels, lijkt de kans groot dat binnen korte tijd die hele groep achter tralies zit.
Staan die incidenten op zichzelf? Of is dit een trend? Want we horen wel wat vaker berichten over politici in Duitsland die worden aangevallen of bedreigd, toch?
Dit is zeker een trend. Het is helaas ook geen uitzondering. Ik keek er zelf ook niet zo heel erg van op. Hè, want op dat soort momenten, zeker dan in het weekend, als er in Nederland misschien wat minder nieuws is, word je dan wel meteen gebeld. Van, oh Dirk, dit is toch verschrikkelijk erg. Maar helaas moet ik zeggen dat, en dat blijkt ook uit de cijfers, vorig jaar was er vier keer meer aangifte gedaan van dit soort incidenten. Gaat om beledigingen, maar ook gewoon om fysiek geweld. Dus het is zeker geen uitzondering. Politieke klimaat is ook gewoon ruwer geworden. Dat merk je ook. En dat slaat over. Heeft te maken ook deels met een grotere aangiftebereidheid van de Groenen. Die hebben dat nu als nieuwe policy dat ze altijd aangifte gaan doen. Dan gaat het vooral om beledigingen. Maar als je kijkt naar de Alternatieven voor Duitsland, de mensen die daar actief voor zijn, die de straat op zijn, nu ook in Berlijn om de verkiezingsposters aan de lantaarnpalen te hangen. Die hebben echt te maken met het meeste geweld. Dus vanuit de linkse hoek. Dan gaat het meteen ook vaak om lichamelijk en fysiek geweld. De AfD en de Groenen samen zijn goed voor 60% van alle aangifte.
Leeft de campagne al een beetje bij jou?
Nou ja, het viel me op eigenlijk pas vorige week dat er opeens heel veel verkiezingsposters in Berlijn hingen. En ja, dat klinkt misschien een beetje stom van oké, was het dan verder helemaal nergens opgedoken? Ongetwijfeld. Er wordt in Duitsland traditioneel best wel veel over Europese verkiezingen en over Europa bericht. Maar mij viel het pas echt op toen ik over straat liep en opeens alle verkiezingsborden weer zag hangen. Want dat doen de Duitsers echt ongelooflijk fanatiek. Echt op elke hoek van de straat, elke lantaarnpaal, daar hangt wel wat. En niet alleen in Berlijn, gewoon door het hele land. Als je ook naar buiten rijdt, zeker in het weekend in Berlijn, is het heerlijk om naar een meertje te gaan of het bos in te gaan. Ook in die kleinere dorpen, ja, daar zie je dat alle partijen echt ontzettend fanatiek bezig zijn. Ja, elk aanplakbord wat er is, dat is benut. En ja, daarom kan je er dus ook niet omheen.
Herken je de gezichten op die posters ook een beetje?
Ik herken de politici die landelijk in Duitsland actief zijn. Maar het is vaak een combi met de echte Europese lijsttrekkers. Alhoewel, je moet daar ook weer een verschil in maken. Want bijvoorbeeld CDU heeft ervoor gekozen om per deelstaat dan weer aparte mensen uit te kiezen. En bij de andere partij gaat het dan altijd gepaard met een kopstuk uit de landelijke politiek. Nou, die ken ik natuurlijk wel, maar ik moet heel eerlijk zijn. Als het gaat om de deelstaatkandidaten of het gaat om de regionale kandidaten. En zelfs bij Katharina Barley van de SPD, die bij de vorige verkiezingen 2019 ook al lijsttrekker was, ja, moest ik toch wel even opnieuw kijken. Zo van, oh, wie is dat ook alweer?
Dirk, de komende 4 weken ga ik in gesprek met 4 correspondenten... om te kijken welke thema's de uitslag van de Europese verkiezingen gaan bepalen in die landen en hoe de partijen ervoor staan, zodat we alvast een beetje een voorproefje hebben van wat de EU te wachten staat. En we beginnen uiteraard bij jou, bij het land dat de grootste politieke stempel drukt op de EU, het land ook met de meeste zetels in het Europees Parlement en waarvan de CDU traditioneel de christendemocratische EVP domineert, de grootste en invloedrijkste fractie van het parlement en die, zoals het er nu ook weer naar uitziet, de voorzitter van de Europese Commissie gaan leveren. Dus aan jou de vraag als eerste, wat houdt de Duitsers zoal bezig een maand voor de verkiezingen?
Nou, je ziet dat de landelijke thema's steeds in verbinding worden gebracht met die verkiezingen. Dus het grote politieke thema is gewoon de onzekerheid. Je merkt overal in de samenleving dat er onzekerheid is over de economische toekomst, maar ook de plaats van Duitsland in de wereld. En deze Duitse regering die speelt daar gewoon een grote rol in door voortdurend op grote thema's eigenlijk het niet eens met elkaar te zijn. Dus dan gaat het op de SPD, de Sociaaldemocraten, de FDP, de Liberalen en de Groenen. En zij worden natuurlijk ook opgejaagd door een zeer actieve oppositie. Dus CDU, CSU, je noemde ze al even. Maar ook de alternatieve voor Duitsland. Die is aan het groeien, die stijgt in de peilingen. Er wordt ook van verwacht dat hij het bij de Europese verkiezingen heel goed gaat doen. En dan zie je dat onzekerheid over toegang die ze ook hebben tot het parlement in verbinding wordt gebracht met steeds duidelijk wordende connecties naar rechtsextreme groeperingen. Een AfD-politicus bijvoorbeeld die verdacht wordt van spionage, of zijn team ook dat verdacht wordt van spionage voor de Russen, maar ook voor de Chinezen. En dat allemaal bij elkaar zorgt voor enorm veel onzekerheid. En je merkt dat dat ook doorcijpelt in die debatten over de Europese verkiezingen.
En dan had de AfD-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Maximilian Kra, ook nog eens een Chinese spion in dienst, hè?
Absoluut, ja. Dus dat was heel groot nieuws. Hij zei daarvan, dit is gewoon iemand die zich heeft laten omkopen. Daar heb ik niks mee te maken gehad. Hij werd ook gesteund door de partijtop. Die hebben hem wel eventjes uit de wind gehouden en gezegd van, nou, misschien voorlopig even niet op de grote podia zelf komen spreken. Maar houden hem verder gewoon de hand boven het hoofd en daarmee wilden zij het afdoen. Maar in Duitsland gaat het daar nog steeds over. En dat past gewoon bij dat grote het thema van, in hoeverre wil Duitsland, alternatief voor Duitsland, binnen dat democratische systeem ook zijn gang laten gaan.
Maar hij is dus voor de duidelijkheid nog steeds lijsttrekker.
Hij is nog steeds lijsttrekker. Hij hoefde niet weg. De partijtop heeft het voor hem opgenomen. Heeft gezegd van, deze man die heeft weliswaar informatie doorgespeeld aan de Chinezen. Maar dat komt omdat hij zich heeft laten omkopen. En daar kan Maximilian Kra niets aan doen. En als je even in de geschiedenis van Kra duikt, dan zie je meteen allerlei heeft een boek laten publiceren bij een uitgeverij die verder ook heel veel extreemrechtse lectuur publiceert, waarvan de oprichter van die uitgeverij ook onder verdenking van de inlichtingendiensten staat. Maar al dat is geen reden voor de AfD om deze man als Europese lijsttrekker te verwijderen.
We hebben het nu over de AfD als het gaat over banden met China, maar ook dus met Rusland. Maar het zijn van oudsher toch vooral de sociaaldemocraten van de SPD die nauwe contacten hadden met Rusland?
Ja, absoluut. Dat zit ook door de hele partij heen. Gerhard Schröder is daar het belangrijkste voorbeeld van. Voorzitter van de stichtingen die door Gazprom betaald worden. En dan valt het toch wel op dat op zijn 80-jarige verjaardag, waar dan ook een verslaggever van Bild bij staat, dat er nog steeds allerlei partijprominenten naar zo'n verjaardag toe gaan. Het zijn dan net niet de hotshots, maar vicevoorzitters van partijen. Maar allemaal waren ze toch nog steeds vertegenwoordigd. Dus niet alleen binnen de SPD, maar ook buiten de SPD, de andere partijen onderhouden toch nog steeds banden met Schröder. Dus beïnvloeding is zeker niet alleen een thema wat te koppelen is aan de alternatieven voor Duitsland. Het gebeurt natuurlijk ook binnen de andere partijen.
Ondertussen zit Duitsland, want je had het over onzekerheid. Duitsland zit nog steeds officieel in een recessie, hè? Dus behalve politieke ook economische onzekerheid.
Zeker, dus conjuncturele problemen zijn heel duidelijk. Enkele branches zoals machinebouw, daar gaat het af en toe nog wel goed. Die scoren een plusje, maar over de hele breedte genomen. Het begint eigenlijk bij de chemie die materialen moet maken. Ja, die zitten echt dik en dik in de min. En die voorspellingen worden ook niet heel veel beter. En dat zie je dan allemaal doorcijpelen naar de machinebouw. Natuurlijk naar de automotive. En in zijn geheel denkt Duitsland ook volgend jaar dat het bij die groei rond het nulpunt blijft. Ja, en dat is natuurlijk met de inflatie een heel slecht signaal. Dat zorgt voor heel veel onzekerheid en weinig vertrouwen. Je merkt dat de investeringen ook teruglopen. En er zijn ook andere problemen waar Duitsland nu gewoon mee kampt. Omdat gaat het slechter economisch, er liggen ook nog doelstellingen rondom CO2-neutraliteit. Er moet eigenlijk meer voor geïnvesteerd worden. Ja, met deze verwachtingen zie je gewoon dat iedereen de hand op de knip houdt. En ook deze regering in Duitsland is alweer bezig met, we moeten misschien kerncentrales toch niet wat langer open blijven. Moeten we andere bronnen van energie erbij gaan halen? Moeten we toch niet kolencentrales wat langer open laten? Toch weer heel erg gefocust op dat fossiel. Omdat ze gewoon merken dat de Duitse economie op dit moment echt in het slop zit.
Als ik jou zo hoor, dan staan de seinen nog steeds op rood. Of zijn er ook nog wel wat lichtpuntjes?
Er zijn op dit moment heel weinig lichtpuntjes. En dat is al langer zo. En uiteindelijk kom je dan ook echt terecht bij deze Duitse regering in deze samenstelling. Ze zitten gewoon met z'n drieën in een gelegenheidshuwelijk. En dat is eigenlijk al jaren zo. En nadat de coronagelden die ze niet mochten herbestemmen voor investeren in de economie ook nog wegvielen door oordeel van het Hoge Rechtshof in Karlsruhe, merkte je gewoon dat er echt de klad uit is. Ze houden elkaar vast, want ze staan allemaal ontzettend laag in de peilingen. Dus ze willen niet laten klappen. Verder valt er gewoon heel weinig op dit moment positiefs over Duitsland te melden. Dus ja, misschien het EK voetbal, Annette, dat zo meteen in Duitsland nog bij de Duitsers voor wat vreugde gaat zorgen.
Ja, laten we het hopen. Gaan de Europese verkiezingen dus vooral over binnenlandse thema's, binnenlandse onzekerheid, of spelen er ook nog grote Europese thema's, Dirk?
De thema's die in Duitsland spelen zijn natuurlijk ook Europese thema's. Hè. Neem bijvoorbeeld migratie. Dat is natuurlijk bij uitstek ook iets wat uiteindelijk waar Brussel zich ook mee wil bemoeien. En het is het hangt allemaal aan elkaar. En dan hangt het maar net vanaf van welk label plak je erop. Is het nou een Europees thema of is het een nationaal thema? Je merkt wel in zijn geheel genomen dat ook bij de Sociaaldemocraten, de SPD, die toch echt een pro-Europese agenda hebben, dat ze wel onder druk van de opkomst van de rechtspopulisten, van radicaal rechts, van extreem rechts, dat iedereen toch wel aan het opschuiven is, op zijn minst naar het midden. En als ik hier buiten uit het raam kijk en ik zie een verkiezingsposter van de SPD, dan zie ik daar Barley samen met Scholz, met de bondskanselier. Dus bondskanselier staat niet op de lijst. Die staan er samen op. Zie ik een vlaggetje van Duitsland dat boven de Europese vlag staat. Ja, Duitse vlaggetjes op verkiezingsposters bij de SPD. En als je ook kijkt
Scholz
naar de campagne
op een poster voor de Europese verkiezingen, dat is toch best een beetje raar.
Ja, dus erg beïnvloed door nationale tendensen. Blijkbaar denkt de SPD wel, of ja, moeten ze dat een beetje doen, alsof dat Scholz nog iets voor hen kan betekenen. Scholz staat zelf als bondskanselier heel laag in de peilingen qua vertrouwen. Dus je zou kunnen denken van waarom hem erop doen? Maar ja, ze willen natuurlijk met hem door. Ze willen hem ook dus gebruiken in die campagne en zetten daarmee dus in op nationale politici.
Veiligheid, daar hebben we het nog niet over gehad. Ik sprak laatst de Nederlandse lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen tijdens ons eigen Café Europa lijsttrekkersdebat. En zij waren allemaal, behalve de SP, voor meer geld en meer Europese samenwerking op het vlak van defensie. Dat is natuurlijk ook echt een onderwerp in Duitsland. Maar is dat ook een beetje de tendens in Duitsland? Meer geld, meer Europese samenwerking?
Absoluut. Meer geld voor defensie is een heel groot thema in Duitsland. Er zijn twee eigenlijk maatregelen genomen die onderdeel zijn van die Zeitenwende. We hoorden bondskanselier Scholz voor elke Café Europa het ook zeggen. En dat was op energie. Daar ging 100 miljard naartoe en 100 miljard naar defensie. Nou, intussen zijn ze daar al ruim over. Ze gaan ook voor het eerst nu de NAVO-norm van 2% halen. En daar merk je gewoon aan dat waar waar Europa, wat Duitsland betreft, uitstekend voor geschikt is. Dat is voor defensiesamenwerking. Wordt al heel lang heel goed samengewerkt. Ook met het Nederlandse leger. Dat wordt ook echt wel als een succesverhaal gezien. Kijk je wel achter dat verhaal, dan moet je er ook wel bij zeggen, gaat het uiteindelijk om aanbestedingen? En gaat het erom, waar gaat dan die 100 miljard naartoe? Ja, dan moet er altijd wel weer een Duits industrieel belang achter zitten. En volgens mij is dat in Frankrijk ook niet anders. Maar als het gaat om een Europees thema, waar iedereen eigenlijk ook graag over spreekt en van zegt, ja, daar moet meer geld naartoe, over de hele breedte, dan is dat ook in Duitsland eigenlijk, behalve uiterst links, is daar consensus over.
Nou is de afgelopen maanden Duitsland meerdere keren slachtoffer geweest van Russische cyberaanvallen. De SPD was doelwit onder andere, maar ook bedrijven in de logistieke sector en in de defensieindustrie. Wat doet dat met het vertrouwen van Duitse kiezers?
Je merkt dat de Duitse kiezers hier zeker op reageren. Dus cyber, ja, misschien was het 5 tot 10 jaar geleden nog iets ver van mijn bedshow. Maar ja, iedereen snapt nu dat als je TikTok downloadt of dat als je andere software downloadt, dat mogelijk een poging kan zijn tot beïnvloeding. Of zelfs ook gewoon publiekelijk met de deelname aan social media. Russische trollenlegers die op X actief zijn. En met de aanvallen waar we het nu over hebben, dat gaat natuurlijk veel verder. Dat zijn echt systematische aanvallen. Bijvoorbeeld op de mail van Duitse Bondsdagleden. Maar dus nu ook bedrijven. En je merkt gewoon dat dat past in het hele beeld van meer onzekerheid. En ook gewoon het beter begrijpen van, ja, wat betekent dat dan concreet? Tegelijkertijd, en dat moet je er ook bij zeggen, het afluisteren van bedrijven, het aftappen van internetverkeer, hebben we natuurlijk ook al in de periode van Merkel veel over gehoord. Dat kwam dan vooral uit het Westen, dus uit Amerika, rondom Frankfurt, waar de internetleidingen liggen. Daar was ook sprake van afluisterpraktijken. Maar cyber als term nu wordt vooral gelinkt aan Rusland, wordt vooral gelinkt aan China. En je merkt gewoon dat past in het beeld van, oh jee, daar moeten we echt voor oppassen. Als we ons daar niet meer in investeren, dan gaat dat onze economie, dan gaat dat onze veiligheid schaden.
Migratie noemde je ook als een belangrijk thema, net als trouwens hier in Nederland. Hoe speelt dat daar bij jou?
Nou, je merkt dat het ontzettend leeft, vooral lokaal, omdat daar de vluchtelingen worden opgevangen en daar natuurlijk dan ook de impact hebben in de gemeenschappen. En het ook ontzettend verschillend geregeld is in Duitsland. Dus in Nederland hoor je heel veel over die spreidingswet. Nou, in Duitsland gebeurt dat nu al. Dus op basis van het aantal inwoners per deelstaat krijgen zij vluchtelingen toegewezen. Maar vervolgens moeten ze het helemaal zelf uitzoeken hoe ze dat dan doen. Dus onder welke omstandigheden ze ook worden opgevangen. En dat zorgt voor heel veel strijd intern in de Duitse regering. En het zorgt ook voor felle debatten als het over de Europese verkiezingen gaat. Want hoe moeten die vluchtelingen nu verdeeld worden? En ook hoe moeten ze worden opgevangen? En je merkt dat bijvoorbeeld de FDP, de liberalen in de regering zeggen, nou ja, die spreidingswet, dat is een goed begin. Hè, want dan weet iedereen waar die aan toe is. Maar ook vanuit Berlijn moeten regels worden opgelegd hoe ze dan moeten worden opgevangen. En misschien moeten ook wel criminele vluchtelingen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan bepaalde delicten die zwaar genoeg zijn, moeten ook wel worden teruggestuurd. Nou, het meest extreme zie je dat in Beieren. Die zijn in het zuiden van Duitsland al heel actief daarmee bezig om vluchtelingen echt op het vliegtuig te zetten of in elk geval op Berlijn op alle deuren van ministeries te bonzen om te zeggen, hey, deze vluchtelingen moeten terug naar hun land van herkomst. En aan de andere kant van het verhaal is eigenlijk Berlijn, dat waar ik woon. Bij mijn kinderen in de klas zijn ook 4, 5 op de 30 leerlingen, vluchtelingen in de klas gestopt. En daar wordt eigenlijk van gezegd, ja, los het maar op. Er is weliswaar taalles, dus er komt dan iemand in de school die kinderen die uit Oekraïne komen, die uit Syrië komen, die uit Afghanistan komen, worden daarin wel ondersteund. Maar ja, 5 op 30 betekent voor die leerkrachten ontzettend veel extra werk. Alleen zegt Berlijn, nou ja, dat is gewoon onze plicht. Wij moeten dat gewoon doen en jullie hebben daar dan mee te dealen. Dus ja, ik merk hier ook lokaal dat zo'n opvatting dan van de deelstaat of de stadstaat Berlijn, ja, dan ook impact heeft bij ons in de klas. En er zijn echt ouders die dan zeggen van, ja, we vinden dit schandalig. Die halen hun kind van school. En dat zorgt voor veel onrust.
Goed, Dirk, laten we het hebben over het politieke speelveld. Hoe vertaalt zich dat in de populariteit van de partijen in de peilingen? De regeringspartijen, die doen het dus niet zo heel erg goed.
Absoluut, ja. Dus de peilingen landelijk gezien, die reflecteren ook hoe het in de Europese verkiezingspeilingen ervoor staat. Dat betekent dat de SPD, de Groenen en de FDP, die nu in de Duitse regering zitten, allemaal op een duidelijk verlies staan. En dat de Christendemocraten, die in de oppositie zitten, in Duitsland CDU, en het CSU uit Beieren met elk eigen kandidaten dat die in de plus staan. En hetzelfde geldt ook voor de alternatieven voor Duitsland. Die zitten ook enorm in de lift. Hebben bij de laatste verkiezingen in 2019 ook al enorm goed gescoord. Die kwamen toen op 11% al uit. De SPD die kwam doen heel slecht uit de bus. Dus het zou kunnen dat ze nu een klein plusje scoren. Maar dat kwam dan vooral omdat ze de vorige keer al zo slecht hebben gescoord. Maar ja, het is een 1-op-1 vertaling. En als je kijkt naar de opkomst, de vorige keer was die ook al heel erg goed in Duitsland. Had vooral te maken met de jonge kiezers. Dus vanaf nu kunnen ook stemmers van 16 en 17 ook al stemmen in Duitsland. En die zorgde echt voor een veel hogere opkomst. In Duitsland lag die rond de 60%. Terwijl gemiddeld in de EU dat op 50% ligt. En daarmee valt ook te verwachten dat die gemotiveerde kiezers, zoals die Alternatief voor Duitsland die heeft, dat die allemaal komen en daarmee ook voor de hele brede trend die je in Europa ziet ook gaat zorgen dat de rechtspopulisten, extreem rechts, gewoon een flinke opmars aan het maken is.
En Dirk, die 16- en 17-jarigen die dus ook al mogen gaan stemmen, heel interessant, die stemmen toch juist op traditioneel meer linkse partijen of niet?
Ja, dat zou je inderdaad denken. Dat was vroeger ook zo, maar dat is nu niet meer zo. Dus onder jongeren zijn juist de rechtse partijen ook heel erg populair. En ze houden elkaar daarmee in evenwicht. Dus dat er nu jongeren gaan stemmen, gaat niet per definitie betekenen dat dus ook de linkse partijen groter worden. Het zal elkaar een beetje uitbalanceren. Maar goed, voor de opkomst is het dus wel heel, heel goed. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om dat zoveel mogelijk mensen überhaupt gaan stemmen.
En dan nog heel even over AfD. Willen zij nu wel of geen Dexit? Want zij zitten samen met de partij van Le Pen in een fractie. Mogelijk straks ook weer samen met de PVV. De PVV heeft dat standpunt hier de Nexit laten varen en wil de EU van binnenuit veranderen. Hoe zit dat bij AfD?
De AfD die zegt officieel, nee, de EU kan zoals het nu is als politiek instituut in stand blijven. Maar praktisch, op basis van al hun voorstellen, kun je eigenlijk zeggen dat die volledig ontmanteld wordt. Dus het Europarlement bijvoorbeeld zou al zijn competenties, zijn bevoegdheden moeten overdragen weer aan Berlijn. Vorig jaar hebben ze hun verkiezingsprogramma vastgesteld. Daar stond toen nog ook op een stembiljet, de EU moet afgelöst werden. Dus moet ophouden te bestaan. Nou, later zeiden ze van dat is een fout. Dat was een voorlopig ontwerp. We wilden daar eigenlijk helemaal niet over stemmen. Maar het betekent wel dat het wel degelijk in hun hoofd zit. Alleen wat zij ook weten is dat het onrealistisch is. En daarmee dus met een onhaalbaar punt campagne te gaan voeren. Is wat hen betreft dus te gortig. Maar lees je door, dan zie je eigenlijk alles wat ze praktisch voorstellen. Het overhevelen, het teruggeven van bevoegdheden vanuit Brussel naar Berlijn is. En naast het geluid dat enorm geschrapt moet worden in het ambtenarenapparaat. Naast het geluid in dat document dat de EU alleen maar is opgericht om de globale elite te beschermen. Ja, dat onversneden rechtse geluid, dat klinkt eruit door. En daarmee sluiten ze eigenlijk bij ook Le Pen aan. Die gewoon zeggen, ja, laten we maar in het parlement dan gaan zitten. En van daaruit proberen al die bevoegdheden langzamerhand af te stoten of zoals Arjan Noorland in de vorige uitzending ook zei, of door gewoon niks te doen of het maximaal haalbare resultaat, alle bevoegdheden terug te geven aan Berlijn.
Maar Weidel heeft toch gezegd van de AfD dat zij een Dexit willen, dat ze eruit willen stappen, net als de Britten. Heeft ze eerder gezegd dit jaar in een interview.
Ja, dus ze zegt dat ze eruit zou willen stappen, maar het staat niet in het verkiezingsprogramma. Dus daarmee is het onduidelijk hoe ver ze daarin wil gaan. Dus als je afgaat op het verkiezingsprogramma, dan zullen ze dat niet formeel op de agenda zetten, maar van binnenuit proberen daar naartoe te werken.
Je zei eerder ook, Dirk, dat je ziet dat de reactie van het CDU-CSU op de populariteit van AfD onder andere is dat zij wat meer naar rechts opschuiven. Wat zie je daar in de praktijk van terug?
Nou, dat kandidaten zoals Manfred Weber, die natuurlijk nu al in Europa een hele grote machtsfactor is, dat ook zin speelt op samenwerkingen met de rechtsere fracties. Dat ook een geluid is wat hij vanuit Beieren ook kan laten horen. En dat hij daarmee ook als rechtse pion wordt ingezet. En dat betekent dat Ursula von der Leyen dan iets meer boven de partij kan blijven hangen. Alhoewel zij dus, ik herhaal het nog maar even een keer, niet op het stembiljet staat, maar wel overal naar voren geschoven wordt als de christendemocratische kandidaat. Mocht ze dan voorzitter van de Europese Commissie kunnen worden, waar het wel naar uitziet. En je ziet gewoon in die campagne dat daar duidelijke rolverdelingen in is. Dus van der Leyen meer degene boven de partijen en Weber, de rechtse pion, die moet proberen stemmen te trekken uit het kamp bij Alternatief voor Duitsland.
Goed. Het is alweer tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Wat is jouw tip dit keer voor onze luisteraars?
Ja, aan de leestafel zou ik graag dit keer een boek willen aanraden waarvan ik niet zeker weet of dat ook in de Nederlandse boekhandel ligt, maar wat je gewoon online in het Duits kan bestellen. En dat is het boek dat de memoires inhoudt van Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble, ontzettend belangrijke figuur natuurlijk in de Europese eenwording. Zij zelf ook dat naast het Oost-West verenigen toch zijn belangrijkste thema was. En deed dat op een manier die eigenlijk ook wel heel erg modern is, zou je kunnen zeggen, want hij had altijd namelijk de grootste kritiek op de Europese Unie, maar zei dat ik doe dat alleen omdat ik hou van Europa en de Europese samenwerking. Het gevaar van memoires en van herinneringen is natuurlijk altijd dat ze enorm subjectief zijn, dat het vanuit zijn perspectief wordt opgeschreven. Daarom is het misschien goed om over diezelfde periode ook nog andere memoires te lezen. Maar ja, zo'n staatsman als Wolfgang Schäuble, dan wil je wel gewoon weten wat er allemaal achter de schermen gebeurde en daarom kan ik dat boek alleen maar van harte aanbevelen.
Erin Roemen.
Ja.
De memoires van Wolfgang Schäuble. Ik tip gewoon nog een keer het debat met de Europese spitsenkandidaten. Het debat in Maastricht met twee Duitse deelnemers, Strack Zimmermann en von der Leyen. Heb jij daar nog iets van meegekregen in de Duitse media daar van dat debat?
Ja, absoluut. Er wordt ontzettend veel over Europa bericht. En zeker als je politieke voorkeur hebt voor debatten, dan kun je je hart ophalen in de Duitse media. En je merkt gewoon dat door de Duitse deelname, natuurlijk met de prominenten zoals von der Leyen, dat het vanzelfsprekend ook meer in Duitse media gevolgd wordt dan anders. En ja, het was wat mij betreft gewoon fantastisch om te zien dat zij daar in Maastricht zich alle ophielden en daarover over Europa spraken. Maar zoals gezegd, ja, de nationale trend, dat vanuit die thema's naar Europa gekeken wordt, dat gaat natuurlijk ook niet aan Duitse media voorbij. Alleen in dit geval was het toch maar even mooi in Maastricht wat daar gebeurde, wat ook in Duitse media goed terug te vinden viel.
En Strack Zimmermann, voor veel van ons was het onze eerste kennismaking met haar. Maar hoe staat zij bekend in Duitsland?
Ja, zij is eigenlijk al heel lang actief in de politiek, maar is pas sinds kort echt een rising star geworden. Nog voordat ze tot lijsttrekker werd verkozen. Dat was omdat ze het woord voerde over defensie. Ze zat in Duitse talkshows en deed het daar erg goed. Vertolkte het FDP, dus de liberale geluid, erg goed, vond de partijleiding. Nou ja, ze zat verder in het Duitse parlement een beetje op een dood spoor. En toen werd ze benoemd tot Europese lijsttrekker en kon ze al die media optredens verder zetten. En heeft eigenlijk in hele korte tijd, ook door haar opvallende verschijningen. Ze heeft wit, grijs haar, wat ze heel erg omhoog opgestoken heeft.
Een beetje getoupeerd.
Bijna getoupeerd. En je zou moeten zeggen, ja, dat Dirk, dat is seksistisch dat je daarover gaat hebben. Maar op al die verkiezingsposters hier in Berlijn beeldt ze zichzelf ook heel graag af, alleen met haar ogen, wenkbrauwen en haar kapsel. Juist omdat dat dus zo herkenbaar is. Dus op die manier voert
het
zij ook.
Het is een sterk beeldwerk.
Op voert zij dus inderdaad ook campagne. Zou me helemaal niet verbazen als ze ook dat als beschermd beeld heeft vastgelegd in de Europese merkenrechten databank.
Nou, nog eens mooi terug te kijken. Kapsel en haar uitspraken in het debat. Wij hebben het debat vorige week uitgebreid geanalyseerd. Arjan Noorlander noemde toen trouwens kijkersaantallen. Die bleken niet helemaal te kloppen, want het debat werd op meerdere kanalen gestreamd. Dat wilden we even rechtzetten. We zetten hem weer in de show notes. Ik tip trouwens ook het Songfestival. Vaste luisteraars weten dat ik daar altijd naar kijk. Hebben de Duitsers een beetje een goed nummer, Dirk?
Nou, ze hebben een ontzettend goed nummer. En ik kende het. Always on the Run van Isaac. Maar ik wist helemaal niet dat ze daarmee naar het Songfestival gingen. Dus ja, ik heb dat vaste luisteraars weten waarschijnlijk ook wel dat dit voor mij toch niet een hele grote favoriete hobby is. Ik graag andere dingen doe. Maar het is een supergoed nummer. Het is poppy. Het is ook een beetje dance, dus het is lekker vlot. En ja, het is gewoon een fantastisch gezongen nummer door die Isaac. Die was nog niet zo lang geleden, zong die op straat. Vertoonde daar zijn kunsten en is toen door een voorronde heen met bijna 10 andere kandidaten, is toen gekozen door de Duitsers om het Songfestivallied te gaan vertolken. Klinkt ontzettend lekker.
Dit heb jij net nog allemaal even zitten researchen, hè? Of is dit allemaal parate kennis?
Nee, ja, wat denk je dat ik net heb gedaan? 1 minuut voor de uitzending.
Maar wordt dus een uitdager van onze Joost Klein?
Nou ja, kijk, over Joost Klein moet ik natuurlijk zeggen, die is in Duitsland ook enorm populair. Precies. Omdat hij daar dat nummer Friesenjung had. Dus voor de Duitsers wordt het zometeen wel een beetje een gewetensconflict. Kiezen ze voor het beste nummer? Want Joost Klein heeft natuurlijk by far het beste nummer, zeg ik als trotse Nederlander. Maar ja, Isaac is hun Duitse kandidaat. Dus dat wordt nog even een gewetensconflictje.
Interessant. Avond wordt het. Komend weekend. We zetten alle tips zoals altijd ook weer in de show notes. En check onze socials voor de actiefoto's. Dirk Marseille, dankjewel.
Heel graag gedaan.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.